ist unser göttliches Recht, dass wir über uns selbst bestimmen.
Zügle deine Zunge, Hildegard.
So I went on a trip.
If you find your mother, what will you say? I'm just...
Mr. Lawson, I...
Look, Sid, stay out of this.
I know where your birth mother is.
Katowizie. De filmkeuze van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars, in ons filmprogramma Katowizie. Veronica Guerin is de film die we zullen bespreken, gebaseerd op waar gebeurde feiten. In het Ierland van 1996 schrijft journaliste Veronica Guerin over de drugstrafiek. Eindelijk kreeg ze de toestemming om een reeks artikelen te schrijven over de drugsbaronnen die verschillende wijken in Dublin beheersen. Op gevaar voor haar eigen leven en dat van haar familie wil de journaliste van de Sunday Independent de criminelen een halt toeroepen. Deze film is gebaseerd dus op waar gebeurde feiten. De muziek van de film componeerde Harry Grenson Williams. Op het einde van de Heilige Mis, in een van de schone grote kerken van Dublin.
Father, look kindly on your children who put their trust in you. Bless them and keep them from all harm. Strengthen them against the attacks of the devil. May they never offend you, but seek to love you in all they do. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Mass is ended. Go in peace to love and serve the Lord. Good morning, Mary. Good morning, Elizabeth. How are you?
Good morning, Barney.
Father, would you say a prayer to Our Lady for an intervention?
What's wrong? Is someone sick?
No. I just want us to pray for my daughter to lose her driving license.
Vader, draag zorg voor je kinderen die in je vertrouwen hebben. Zegen hen en bescherm hen. Steun hen tegen het kwade. Mogen ze u nooit beledigen, maar van u houden in alles wat ze doen. Mogen de Almachtige God je zegenen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ga in de vrede en dien de Heer. Wij danken God. Goedemorgen Mary, hoe gaat het? Goedemorgen Elizabeth, hoe gaat het? Goedemorgen Bernie. Vader, zou jij een gebed willen richten tot onze lieve vrouw voor wat steun? Wat is er? Is er iemand ziek? Nee. Ik wil gewoon bidden dat onze dochter haar rijbewijs verliest. Haar dochter is een journaliste bij The Sunday Independent. Deze ochtend zat ze in de rechtbank voor een reeks snelheidsboetes en door het rood rijden. Maar tot het grote plezier van haar dochter wordt ze vrijgesproken door de rechter. Vrolijk pelt ze vanuit haar rode snelle wagen naar haar man, haar moeder Bernie en haar vrienden.
This is Guarded Detective Chris Mulligan. Please leave a message.
You didn't get me this time, Chris. Still got my wheels. I was fine. Gonna love this. £100. Can you believe it? You owe me lunch. You can wherever I want and I'm expensive. Don't forget.
Veronica? Veronica?
En toen ging het helemaal mis. Een gehelmde motorrijder, het gezicht niet te zien, in het zwart, beukt in op haar autoraam en valt de flamboyante dame aan. Twee jaar eerder. In 1994 dreef de illegale drugstrafiek de misdaadcijfers naar het hoogste niveau in Ierland dat ooit werd opgetekend. 15.000 personen spoten dagelijks heroïne. En de methadonklinieken registreerden dunkies niet ouder dan 14 jaar. In dat jaar begon Veronica Guerin, bekend als reporter voor haar verslaggeving over schandalen en corruptie, over misdaad te schrijven. Haar werk bracht journaliste Guerin oog in oog met criminelen. Maar ze kon hen niet in verband brengen met drugs. Tot ze hun wereld binnendrong. De onderwereld.
Fucking eagle has landed. Hou je baas.
In een achtergestelde wijk bezoekt journaliste Veronica een van de kraakpanden. Peuters spelen er met spuiten. De grond is er zelfs mee bezaaid. Een tiener slaagt erin een vuilniszak af te snoepen van een van de drugscouriers. Maar die wordt hardhandig neergeslaan. De vuilniszak geeft de dealer dus terug in hand en hij deelt er aan uit aan de jeugd die op het pleintje aan het spelen waren. De jongeren willen om het eerst hun spul te pakken hebben. De bewoners van de omliggende woonblokken zien het met leden ogen aan. Een mevrouw met grijs haar kijkt op een afstand van haar waslijn. Iemand anders kijkt bang van achter haar gordijn. Veronica Guerin gaat de trap op van een verloederd pand. Vol jonge mensen die haar aanstaren, zonder enige fut in hun ogen. Een paar van hen hebben een baby op de arm.
My name's Veronica. I write for the Sunday Independent. Can I ask you some questions? Do you mind? How much do you pay for one of those?
A few quid. Anyway, it's cheaper to rent someone else's needle.
What about the score?
First one's free.
Well, I heard £5. Where'd you get the cash for all this?
Let me just say to some broad like you. Give me your money or I'll inject you with AIDS.
How old are you?
What's it to you?
I'm writing a piece for the paper. I want to know where you get the gear.
I'll do your work for you. Come back when you got some money.
Hoe gaat het? De naam is Veronica. Ik schrijf voor de Sunday Independent. Mag ik je wat vragen stellen? Vind je het erg? Hoeveel betaalde je voor een van deze? Een paar pond. In elk geval, het is goedkoper om iemand anders naald te huren wel. Heb je dat gescoord? De eerste is gratis. Wel, ik hoorde 5 pond. Hoe kom je aan dat geld? Ik zeg gewoon tegen iemand als jij... Je geld of ik spuit je aids in. Hoe oud ben je? Wat gaat dat jou aan? Ik schrijf een artikel voor de krant. Ik wil weten waar je het spul haalt. Moeten we je werk voor je doen dan misschien? Kom terug als je wat geld bij hebt. In de namiddag herneemt het gewone leven van Veronica met een familiefeest. Voetballen en eten en overvloed.
How are you?
I've never enjoyed that.
She is now. Hiya, that must be. Hi.
How are you doing?
Hi, Jimmy.
Yeah. Off to a big news story, are we? Come on, Ronnie, give us the scoop. Who's the scumbag of the week?
Going by the paper, little brother.
You ready for me?
Did I say something?
Now look at me, she's your sister.
S'avonds. Nadat mama Veronica haar zoon in bed stopte, praat ze na over haar bezoek in de ochtend met haar man.
Warm enough?
Yeah. My darling.
I'm in the other room if you need me.
Okay.
He won't have any trouble sleeping tonight.
That's because you wore him out on the football pitch.
Yeah.
What's up?
Nothing.
Nothing or something?
That's bollocks, but I'm writing.
Why don't you give yourself a bit of credit for a change?
Whatever, so it's half-decent bollocks. It's light, you know, it's human interest. It's bollocks. What an estate. You know, on the street, there were needles everywhere. You know, right where the kids were playing.
Jesus.
You should have seen these wankers standing there with their new Mercedes. I mean, how many 5-pound hits of dope do you need to shift in order to buy a new Mercedes? I'm doing the math. How many kids is that? Nobody's writing about it. Nobody cares. Isn't that... Someone needs to get after these bastards. They're making megabucks. That's what I should be writing about. No, that wouldn't be bollocks.
Goedenacht. Goedenacht, liefste. Ik ben in de andere kamer als je me nodig hebt. Oké. Hij zal geen problemen hebben om te slapen vannacht. Dat is omdat hij hem uitputte op het voetbalveld, ja. Wat is er? Niets. Niets of iets. Het is onzin wat ik schrijf. Geef jezelf toch eens wat krediet. Om het even. Dan is de helft onzin. Het is zo licht. Het is human interest. Het is onzin. Wat een toestand op straat. Er lagen overal naalden. Juist waar de kinderen aan het spelen waren. Jezus. Je zou die kerels moeten gezien hebben, daar staand met hun nieuwe Mercedes. Hoeveel 5 pond pakjes doop moet je verplaatsen om een nieuwe Mercedes te kunnen kopen? Reken dat maar eens uit. En hoeveel kinderen zijn dat? En niemand schrijft erover, niemand geeft erom. Iemand moet achter die smeerlappen aan. Ze verdienen tonnen geld. Daar zou ik moeten over schrijven. Dat zou geen onzin zijn. Enige dagen later, Veronica wandelt met een bezorgde vader door een voorstad van Dublin.
The pushers are using the underage kids to do their business. None of the guys won't touch the kids. Everyone knows what goes on here. 8 kids from this block alone died from drugs last year. 8. All of them under 15.
4 of them are my sister Iris's kids.
Oh, Jesus, I'm sorry.
TDs, guards, close their eyes, call it a family problem. But to some families, these kids are dead already. So we formed Concerned Parents Against Drugs, made it our problem. I'd really appreciate it if you could write something about us.
How often do you march?
Once a week.
It's quite a commitment.
It's quite a problem.
Hey, you remember me? With those Cahill's lads in the van.
What van? She can help, Timmy.
You know, Martin Cahill. The general.
You know him?
What's your cut?
Better go. Can't be seen with yours. Let us help you, Timmy. I can find you a good place to stay tonight. Tomorrow morning. No, do you just want to have sex with me? Not expensive.
Bill, please.
You need your wallet.
What do we want? Where do we want it?
Yeah.
What do we want?
Push up.
Where do we want it?
Yeah.
Push up, push up.
De drugverkopers gebruiken de minderjarige kinderen om hun zaken te doen. Ze weten dat de guards niets doen aan de jongeren. Iedereen weet wat hier aan de hand is. 8 jongeren van deze buurt alleen al stierven door de drugs vorig jaar. 8. Allen jonger dan 15 jaar. En 4 van hen waren kinderen van mijn zus Iris. O Jezus, het spijt me. DDS, de guards, sluiten hun ogen. Noem het een familiaal probleem, maar voor sommige families zijn deze kinderen reeds dood. Dus stichten we verontruste ouders tegen drugs. We maakten er een probleem van. Ik zou het op prijs stellen indien je over ons zou kunnen schrijven. En hoe vaak betoog je dan? 1 per week. Dat is een behoorlijk engagement. Het is een behoorlijk engagement. Verder in het gesprek herkent Veronica een van de dieners uit het kraakpand die hen voorbij komt. Hey, herinner je me nog? Waren de Kaals jongens in het busje? Welk busje? Zij kan je helpen, Timmy. Ken je Martin Kyle, de generaal? Ken jij hem? Wat is jouw deel? Het drietal neemt plaats in een café om wat verder te praten. Timmy is heel nerveus. Ik kan beter gaan. Ik mag niet gezien worden bij jou. Laat ons je helpen, Timmy. Ik kan je een goede overnachting bezorgen. Morgen... Timmy doet er vanaf de eerste zin alles aan om snel aan extra geld te geraken. In het gesprek met de bezorgde vader en de journalisten. Nog geen minuut verder verdwijnt Timmy, want ze gaan niet op zijn vragen in. Wanneer de vader de rekening wil betalen, zegt Veronica dat Timmy net zijn portefeuille heeft gepikt. De journaliste van de Sunday Independent trekt ook aan nog andere touwtjes voor meer informatie. Uit haar vroegere opdrachten heeft ze nog een contact in de onderwereld. Een man met een grote snor, genaamd John Traynor. Meneer Traynor spreekt graag met haar en speelt dus af en toe wat ideeën door of tipt haar met een klein feit voor een volgend artikel. Want het streelt zijn ijdelheid dat iemand als haar zo'n knappe journaliste over hem schrijft. Op een grote manege buiten Dublin verzamelen zich kopstukken uit het drugsmilieu, waar de speelfiguur voorleest uit een artikel van Veronica Guerin. Er komt iemand aangelopen en het is niemand minder dan John Traynor.
For the coach, every day is lotto day. What others might earn in a decade, he can conjure up in an afternoon. His Swiss scam was such a stroke, a child of his remarkable ingenuity. The fruits of a complex fraud.
Coach, boss.
What?
Never knew you were such a horse lover, John.
What took you so long?
Traffic.
Nothing to do with that woman who writes for the Sunday Indo.
But the boy says something.
That's not the question, Johnny. The question is, what did you say to that woman?
Nothing important. She fancies me, so I humor her.
You know why I'm successful, Johnny? I lead a quiet life. Nobody knows what I'm doing, and that's very good for business.
Voor de coach is iedere dag een lottodag. Wat anderen verdienen in 10 jaar kan hij oprapen op 1 middag. Zijn Zwitserse zwendel was zo'n succes, een vrucht van zijn merkwaardige vindingrijkheid. De vruchten van een complexe fraude. De coach, baas.
Wat? Ik wist niet dat je zo'n paardliefhebber was, John. Waar bleef je zo lang?
Het verkeer.
Toch niets te maken met die vrouw die schrijft voor de Sunday Indo?
Zeiden de jongens iets nog?
Dat is niet de vraag, Johnny. De vraag was, wat zei je tegen die vrouw?
Niets belangrijk. Ze heeft een oogje op mij. Dus plezier ik haar.
Weet je waarom ik zo succesvol ben, Johnny? Ik leid een rustig leven. Niemand weet wat ik aan het doen ben. En dat is heel goed voor de zaken.
Daarna heeft het gesprek alle gemoedelijkheid verloren. De speelfiguur John Gilligan richt zijn kleine snubnoos kortloop op een van de andere kopstukken. Bedreigt zijn moeder tot ze hetzelfde te wachten staat als ze zich met zijn zaken zou bemoeien, want ze was ongerust geworden en de paarden, haar paarden, worden er ook ongerust van. En maakt met niet mis te vertane woorden duidelijk dat als zijn naam ooit genoemd wordt door de journalisten waarmee Traynor mee afspreekt, die zijn sterrenstatus voedt om informatie los te krijgen, wel, dan zal Traynor ervoor de prijs betalen. Verder beramen de kopstukken plannen om een concurrerende drugsklan uit de weg te ruimen. Enige tijd later, op een persconferentie in de trappenhal van het hoofdcommissariaat van de Garda in Dublin.
The IRA has claimed responsibility for the murder of Martin Cahill, and we are now doing everything in our power to apprehend and identify the gunman involved. At the moment, no progress has been made.
This isn't the first execution by the IRA we've seen all year. I mean, what progress has been made in the Dowd and the Gormley cases?
I cannot comment on any other investigation at this time.
Why is progress never made on any cases involving the IRA?
Cahill's family
has
stated that the general, and I quote, was not killed by the IRA. He was killed because someone saw how much money he was making and wanted to take over. Now, in your opinion, could the murder be drug-related?
You can't believe everything you hear, Miss Kieran.
Yeah, well, neither can you, Des.
De IRA eiste de verantwoordelijkheid voor de moord op Van Martin Cahill. We doen alles wat we kunnen om de schutter aan te houden en te identificeren. Op dit eigenste ogenblik werd er nog geen vooruitgang geboekt. Dit is niet de eerste executie die we ooit zagen. Welke vooruitgang werd er geboekt in andere zaken? Ik kan nog geen toelichting geven over andere onderzoeken op dit moment. Waarom wordt er nooit vooruitgang geboekt in de zaken met betrekking tot de IRA? De familie van Cahill opperde dat de generaal, en ik citeer, niet vermoord werd door de IRA, maar omdat iemand zag hoeveel geld hij verdiende en het wilde overnemen. Naar jouw mening, heeft de moord iets te maken met drugs? Je kan niet alles geloven wat je hoort. Jij ook niet, Des. Die laatste opmerking kwam van Veronica Guerin. Na de persconferentie verschijnt een suggestief artikel in de krant. Sommigen zijn daar niet tevreden mee. In de perszaal...
Ik kan niet met iemand praten nu!
Het is Tony Gregory. Hij is de member van parlement van Dublin South.
Ik weet wie hij is. Ik kan nog niet praten. Tell him to call back later.
Je kunt hem zelf
vertellen. Hiya, Tony.
Wat is dit shit?
It's Ireland's finest newspaper, Tony.
Dublin City is currently like a tinderbox just waiting to explode. This sounds like self-fulfilling prophecy.
It's a quote. It's a source quote. It's not me editorializing. Do you understand?
No Northerner City gang was involved in Cahill's murder. The Gardaí have filed photographs of these gangs and no witnesses identified them. The only reason there isn't a bloodbath on the streets right now is because the Cahills weren't stupid enough to buy your story. Now, as far as I am concerned, this woman is reckless and inflammatory. She treats rumor as fact. And you and your newspaper are irresponsible for publishing it. Now I expect to read my response over my breakfast next Sunday.
Het is Tony Gregory. Hij is parlementslid voor Dublin Central. Ik weet wel wie hij is. Ik kan nog steeds niet met hem praten. Zeg hem dat ik hem later terugbel. U kan het hem zelf zeggen. Ja, Tony? Wat is deze shit? Het is Ierlands beste krant, Tony. Dublin is momenteel net een heet hoofd die wacht met te ontploffen. Het klinkt als een zichzelf vervullende voorspelling. Het is een citaat van een bron. Ja, ik ben de hoofdredacteur niet. Er was een noordelijke stadsbende betrokken met de moord van Cahill. De guards hebben foto's van die bendes en getuigen hebben ze niet geïdentificeerd. De enige reden waarom er nog geen bloedbad is nu, is omdat de Cahills je verhaal niet geloven. Nu, voor zover het me kan schelen, is deze vrouw voorbarig en opruiend. Ze behandelt geruchten als een feit en je krant is verantwoordelijk omdat ze het publiceert. Nu verwacht ik mijn antwoord te lezen bij het ontbijt volgende zondag. Dit commentaar krijgt Veronica ook zelf te horen. Collega's van haar vragen haar mee om nog wat verder na te praten in een café waar veel journalisten bier verzetten. Ze wil niet mee. Ze kent hun opmerkingen toch al. Ze overdrijft de drugsproblemen, ze geeft geen ervaring en ze kan niet spellen. Veronica amuseert zich kostelijk even erna door een gesprek aan te knopen met een arbeider die geniet van het voetbal in een ander café in een van de stegen van Dublin. Het gesprek, met op het eerste gezicht een doordeweekse man, inspireert haar tot nieuw en dieper onderzoek. Vervolgens bezoekt ze een werf waar haar informant trainer betrokken is. Hij schrikt om Veronica nu ook daar te zien, zonder afspraak. Die avond...
Right, Ma.
Hi, Kev.
What are you reading, Ma?
Just some of my notes.
On the bad guys?
No, there's just one bad guy I'm after. It's the one who's up way past his bedtime. Now let's go.
Whee!
You can't imagine doing big for your old Ma. I'll have to read your story.
Slaap wel, mama. Welterusten, liefje. Wat ben je aan het lezen, mama? Oh, wat notities van me. Over de zware jongens? Nee, er is maar één poef achter wie ik zit. Het is diegene die te laat in zijn bed zit. Kom. Oh, je wordt veel te groot voor jou, de mama. Ik zal je een verhaaltje moeten voorlezen. En dan is een pistool te horen die een kogel door de voordeur vuurt. Jezus, oh, wat is dat verdorie? Blijf daar. Oké. Later, op de begrafenis van Kahel, knoopte Veronica ook contacten aan met de recherche van de politie. Zo pocht ze haar artikelen, die voorlopig nogal dun gebaseerd zijn van feiten, er meer bewijsmateriaal voor te zoeken. Op kantoor bij de recherche.
What can I say? I don't think Jerry Hutch is into drugs. The Brinks heist? Yeah, probably. But drugs is just not his scene,
I understand what you're saying, but I've been tracking his movements, right? I just need to source the drugs. Connection's easy. I need your help, Chris.
And I need you to stop coming to my office.
He's got myself. The money. Look, we're talking about a fella, right, with no visible source of income, who paid tax on £2 million last year. I just laundered to the government's tax amnesty. He's got too much money not to be into it.
In your esteemed journalistic opinion.
I know you see shipments from Ulrich from Cork. It was coming from somewhere. Where?
Look, we've impounded drugs from all over. Liverpool, Scotland, Amsterdam, Pakistan. You're not the only one trying here, Veronica. And Jerry Hutch isn't the only one with dirty money.
All right, well, who else you got?
Oh, I could name you a dozen. Here's the latest candidate, just in from Interpol. John Gilligan, 1 year out of Portlaoise prison. Can you tell me how this Ballyfermot lowlife has £300,000 to launder in an Amsterdam casino? You're the star journalist. Can you explain that?
John Gilligan. Certainly keeps a low profile. Yeah? Hi, Angus. Yeah, can you hold...
Go on, it's a copy. Just go.
I owe you lunch.
Ik denk niet dat Gary Hutch aan drugs doet. De Brinks diefstal waarschijnlijk. Maar drugs is gewoon niet zijn ding. Ik versta het. Maar ik heb zijn verplaatsing gevolgd. Ik heb gewoon de bron van de drugs nodig. Jouw connectie is gemakkelijk. Ik heb je hulp nodig. Jij moet stoppen met naar mijn kantoor te komen. Hij heeft het geld. We spreken over een kerel met geen duidelijke bron van inkomen, die £2 million belasting betaalde vorig jaar. Het is witgewassen door de fiscale amnestie van de overheid. Hij heeft te veel geld om er niets mee te doen. Volgens jouw overtuigende journalistieke mening natuurlijk. Ik weet dat je ladingen van Cork in beslag nam. Komt van ergens, toch? We legden beslag op drugs. Van Liverpool, Schotland, Amsterdam, Pakistan. Je bent niet de enige die probeert. En Hutch is niet de enige met vuil geld. Wie heb je dan nog? Ik kan je een dozijn namen geven. Hier is de laatste kandidaat, net binnen van Interpol. John Gilligan. 1 jaar uit, de gevangenis van Portslaus. Kan je me vertellen hoe het komt dat deze Ballyfermot schooier £300,000 wit te wassen heeft in een Amsterdams casino? Jij bent de sterreporter? Gilligan houdt zichzelf duidelijk op de achtergrond. Ja, ze kreeg telefoon. Hi Angus, kan je even wachten? Kan ik? Ja, doe maar, het is een kopie. Ah, schitterend. Ja, ga gewoon. Ik ben je lunch schuldig, hè?
Run the Brink story. Just hold off on the drugs claim.
What for? This stuff you sent is great.
No, just give me 24 hours. I got a tip. This could be big.
I'm trusting you on this one, Veronica.
Oh, aren't you great?
Daarna meteen met haar hoofdredacteur aan de telefoon. Nee. Doe het Brinks verhaal. Wacht gewoon even met de drugsclaim. Maar waarom? Het is schitterend. Geef me gewoon 24 uur. Ik kreeg een tip. Dit kan groot zijn. Ik vertrouw hierop, Veronica. Oh, je bent geweldig. Van harte welkom, beste luisteraars, in ons filmprogramma Katovisie. We bespreken de film Veronica Guerin, een journaliste die het drugsmilieu onderzoekt van de stad Dublin. In haar vrijmoedigheid en hoop op meer gefundeerd bewijs speelt Veronica de foto door die ze kreeg van de recherche aan John Traynor. Sarcastisch zegt hij maar een onbeleefde man te zijn en haar eens thuis te komen opzoeken. Enkele dagen later is het 25 december.
Happy Christmas!
How are you doing? Happy Christmas! Now, isn't this great?
When's Mom coming here?
Oh, she'll be here soon.
Ah, here, we want something stronger than that.
Yeah? Ma, how are you?
Happy Christmas, Anne.
Happy Christmas.
Look great.
Where's your mom?
Yeah, you know Veronica. She's always going for the gold.
All right. Well, look, there's someone at the door, Ma. No, my phone will be on all night. You can call me whenever you want. Yeah, I love you too. Okay, bye. Bye.
Zalig kerstmis. Nu is het leuk, niet? Wanneer komt mama dan? Ze zal er straks zijn. Haar echtgenoot heeft Veronica aan de lijn. Daarna geeft hij de telefoon door. Aan haar zoon. Mama, hoe gaat het? Ah, zalig kerstmis. Ah, je ziet er goed uit. Zalig kerstmis. Waar is je mama? Je kent haar. Gaat altijd voor het goud. Goed. Er is hier iemand aan de deur, hoor. Mijn telefoon staat nog de hele nacht aan. Je mag me bellen wanneer je wil. Ik zie je ook graag, hoor. Oké, dag. Oké. Die avond komt een motorrijder binnen, met een helm aan dus niet te zien wie het is, en die persoon schiet haar in het been. Maar ook daarna, en na een ziekenhuisopname, met toenemende bezorgdheid van familie, vrienden, collega's en de politie, zet Veronica door. Door een openhartig, rechtuit gesprek met een gerespecteerd politicus, het parlementslid dat eerder commentaar leverde op Veronica's gebrek aan bronnen, gaan nu de deuren van verschillende archieven open, omdat ze zijn naam mag gebruiken, als het personeel lastig doet of vroeger wil sluiten, of gewoon heel traag of weinig werk levert. Met haar rode wagen gaat ze nog verder op onderzoek uit, naar de verschillende eigendommen die boven water kwamen in de dossiers van de verschillende bezochte archieven. Wanneer ze voor de poort staat van een manege, doet zich een buitenkans voor. De poort zwaait open, een bestelwagen rijdt weg. Veronica waagt het erop en rijdt door de automatische poort naar binnen. Uiteindelijk, na aandringen, krijgt ze John Gilligan te spreken.
Mr. Gilligan. I'm Veronica Guerin from the Sunday Independent.
Hij slaat de journalisten in elkaar. Maar net kan ze nog achter het stuur om het grote domein uit te rijden, na de vele bedreigingen en scheldwoorden en slagen die meneer Gilligan toediende aan Veronica. Meneer Gilligan kijkt tevreden hoe ze bebloed afdruipt. Later, in een safe house, in gesprek met haar echtgenoot.
Veronica.
Where's Carl?
What's wrong?
Where's Carl?
He's in the country. He's with your sister. He's safe. I know. She's going to be all right.
I want you to promise me something.
What?
Don't tell anyone I was like this.
What?
All right? I don't want them to have it.
All right.
That's what they want more than anything.
All right.
I don't want them to have it.
I promise you.
All right?
You were never afraid. Never afraid.
Waar is Cathal? Wat is er? Waar is Cathal, mijn kind? Hij is op het platteland. Hij is bij je zus. Hij is veilig. Ga, Jezus. Ga. Het was hem. Wat? Ik mocht er nooit naartoe zijn gegaan. Oh, Jezus. Ik ben zo bang, Graham. Ik ben echt bang. Ik weet het. Het komt allemaal goed. Ik wil dat hij me iets belooft. Wat? Vertel niemand dat ik zo was. Wat? Oké? Ik wil ze het niet gunnen. Goed. Dat is wat ze willen, hè? Ik beloof het je. Je was nooit bang. Goed. Oh, Jezus. Nooit bang. Wanneer ze wat hersteld is van haar verwondingen, bijt Veronica verder door. Ze vindt de tijd voor verdere confrontatie in een van de pubs van Dublin, waar John Traynor niet de blauwe plekken, het gehavende gezicht, de grote zonnebril en de kruk kan negeren van zijn blitse vriendin uit de pers.
Jesus, Veronica, look at you.
Hi, Liv. How are you, John? It's, been a while.
Grant. Get you a drink?
No, thanks. Not thirsty. So, what you want to talk about?
I have a message for you from John Gilligan.
The man you don't know.
Look, as soon as I heard, I went to see him. I told him I got it all wrong. He's a small man with a chip, you know. He's got a temper. He just lost his head. Anyway, he wants you to know that he's sorry for what he done. And for what he said about your kid and the family. He'd never do those things. He wishes he could take it back.
Killigan got you to feed me that shite about Hutch. Yeah, he murdered Kyle. Step back and let the IRA take credit.
I don't know what you're talking about. Look, I'm here because he wants this to end before things get any worse.
How can it get any worse?
Things can always get worse, Veronica. Now, if you don't press charges, you'll be £100,000 richer within an hour.
It's not enough. I went 300.
I think I could get you that.
Nice. Now you tell Gilligan that he's not going to be buying me off.
Nobody's trying to buy you off. A man just wants to be fair, that's all. Even if he's convicted, I'll get his 6 months.
Right, well, if he's not worried, why is he prepared to pay so much? You know, why'd he bother selling him a messenger?
Jezus, Veronica, kijk naar jou. Ik zal het wel overleven. Hoe gaat het, John? Het is reeds een tijdje. Perfect, wil je iets drinken? Nee, bedankt, ik heb geen dorst. Zo, waarover wilde je spreken? Ik heb een boodschap voor jou en John Gilligan, de man die je niet kent. Van zodra ik dat hoorde, wilde ik hem zien. Ik vertelde hem dat hij verkeerd was. Ah, hij is wat licht geraakt, weet je. Is opvliegend, hij verloor de controle. In elk geval, hij wil dat je weet dat het hem spijt voor wat hij deed. En voor wat hij zei over je kind en je familie. Je zou zo'n dingen nooit doen. Hij wenst dat hij het terug zou kunnen nemen. Gilligan bracht je ertoe die onzin over Hutch te vertellen. Hij vermoordde Cahill, trok zich terug en liet de IRA verantwoordelijkheid opnemen. Ik weet niet waarover je spreekt, hoor. Ik ben hier omdat hij wil dat het stopt. Alvorens het erger wordt. Hoe kan het nog erger worden? Ja, de dingen kunnen altijd erger worden, Veronica. Nu, als je geen klachten dient, ben je 100.000 pond rijker binnen een uur. Dat is niet genoeg. Ik wil 300. Ik denk dat ik je dat wel kan bezorgen. Goed, zeg tegen Gilligan dat hij me niet kan omkopen. Maar niemand probeert je om te kopen. Hij wil gewoon eerlijk zijn, dat is alles. Zelfs al wordt hij veroordeeld, zal hij slechts 6 maanden krijgen, juist. Wel, als hij niet bezorgd is, waarom is hij dan bereid zoveel te betalen? Waarom stuurde hij dan een boodschapper? Veronica spreekt nogmaals af met haar informant, John Traynor. Deze keer aan zee. Aan een betonnen pier waar een ellenlange golfbreker begint. Nabij de haven van Dublin.
All right.
Got a speeding issue to deal with tomorrow. You're big and nice. You haven't bought up any judges, have you?
Who is it?
Bella.
Can't help you. Listen, I hope you didn't take what that junkie slag said seriously the other day. Your brain burned out months ago. And you didn't call me here to talk about a speeding ticket. Change your mind about Gilligan's offer?
Writing a story. Just want to clear some things up. You're my man.
What do you want to know?
How you guys launder all the money you're making from the drug deals? Is it the Amsterdam casinos?
Wait, you saying I'm a drug dealer?
Oh, would you talk straight to me? The 2-car franchises, the yacht, the house, the holidays and the sun. You telling me all that comes from the brothels? Don't the taxman ever ask you where the money comes from?
Well, do you think I threatened those tax fellas? But that's bullshit. I was with my accountant when I saw them, and the tax man was very fair. No, I'm legit. They can't touch me.
Who shot me, John?
You know as well as I do, Veronica.
I need to hear it from you.
Jerry Hutch. I'd say I'm one of the only people in Dublin who knows who did 90% of the hits last year.
Because you're Gilligan's partner, right? But...
Look, I'm a fairly minor player. I'm not like the millionaire. You've seen Gilligan's house. I mean, he's a 2 or 3 million fucking horse shed out the front. It'll hold 8,000 people. I'm not in his league. So why are you asking me all these questions? What's the story about?
You.
Me?
Yeah. I'm going to say you're a dealer. I'm going to name you. And I'm going to coach you on Hutch.
You can't do that, Veronica.
I think I can.
You do that and I'm a fucking dead man.
Ah, you poor fella.
Listen to me, Veronica. I'm trying to fucking help you. Now take Gilligan's offer. I can control him, and you don't know how far he'll go to keep him going back to prison.
I came with a photographer from the paper. Sent it over there next to the police. It's why... Let go of my door, John.
Alles in orde? Ah, ik heb morgen nog een snelheidsovertreding te behandelen. Je bent bekend in Naas. Je hebt toch geen rechters omgekocht, toch? Wie is het? Balg. Ik kan je niet helpen. Luister, ik hoop dat je het niet serieus nam wat die junkie zei. Ze is al maanden haar verstand kwijt. En... Je belde me niet om te praten over een snelheidsovertreding. Veranderde je je gedacht over het aanbod van Gilligan? Ik schrijf een verhaal. Ik wil gewoon enkele dingen ophelderen. Jij bent mijn man daarvoor. Wat wil je weten? Hoe jullie kerels al het geld witwassen die jullie verdienen met drugsdeals. Zijn het de Amsterdamse casino's? Zeg je dat ik een drugsdealer ben? Wil je rechtuit met me zijn? De franchises van die twee wagens, de yacht, het huis, dat reizen, dat komt allemaal van die andere loesje zaken? Vraagt de belastingcontroleur niet van waar het geld komt? Denk je dat ik die kerels van de belastingen bedreig? Dat is onzin. Mijn boekhouder was erbij. De belastingcontroleur was eerlijk. Ik ben legit. Ze kunnen me niets doen. Wie beschoot me, John? Weet je even goed als ik, Veronica? Ik moet het van jou horen. Jerry Hutch. Ik ben een van de enige mensen in Dublin die weet wie achter 90% van de aanslagen van vorig jaar zit. Oh, omdat je Gilligan's partner bent, niet? Kijk. Ik ben een behoorlijk kleine speler. Je hebt Gilligan's huis gezien. Hij heeft een paard van 2 à 3 miljoen staan, vooraan in de schuur. Ik ben iemand van zijn kaliber. Dus waarom stel je me al die vragen? Waar gaat het verhaal over? Jou. Ik? Ja, ik ga zeggen dat je een dealer bent. Je naam noemen. Je aanhalen met Hutch. Dat kan je niet doen, Veronica. Ik denk van wel. Ze stapt in haar rode auto. Doe dat en ik ben morsdood. Oh, jij arme kerel. Luister naar me, Veronica. Ik probeer je te helpen. Verdorie, aanvaard Gilligan's aanbod. Ik kan hem niet in de hand houden en je weet niet hoe ver hij zal gaan om hem van een terugkeer naar de gevangenis te weerhouden. Ik ben hier met een fotograaf van de krant. Hij staat daar, naast de politie. Vooral lachen, hè. En laat mijn deur los, John. Later die avond pleegt de informant, John Traynor, een telefoontje met een prepaid kaart. Iemand anders uit de onderwereld bereidt een vuurwapen voor. Op 26 juni 1996 spreekt de rechtbank in Naas, even ten zuidwesten van Dublin, Veronica Guerin vrij van meerdere verkeersovertredingen. Vrolijk belt ze vanuit haar rode snelle wagen naar haar man, haar moeder Bernie, haar vrienden. Tot een gehelmde motorrijder inbeukt op haar autoraam en de flamboyante Veronica, die aan het bellen was, aanvalt. Bewegingloos ligt ze in haar rode auto, terwijl de motorrijder het verkeerslicht negeert en er vandoor snelt. Geleidelijk komen andere bestuurders uit hun auto en verwittigen de hulpdiensten. Maar alle hulp kwam te laat. Veronica Guerin schrijven deed het tij van de drugsoorlog keren. Haar moord zette Ierland aan tot actie. Duizenden mensen kwamen op straat bij wekelijkse antidrugsoptochten die de dealers uit Dublin verjoegen en de drugsbaronnen ondergronds deden gaan. Binnen een week na haar dood, tijdens een noodvergadering van het parlement, veranderde de regering de grondwet van de Ierse Republiek. Om het Hoge Gerechtshof toe te laten de eigendommen te bevriezen van de drugsbaronnen. Datzelfde jaar werd de Criminal Asset Bureau, CAB, opgericht en de bevoegdheid gegeven om toegang te krijgen en beslag te leggen op onverklaarbare rijkdom van verdachte criminelen. Charles Bowden legde verklaringen af en werd de eerste in de Ierse geschiedenis die gebruik maakte van het getuigenisbeschermingprogramma. De kopstukken behalve John Traynor werden alle veroordeeld en hun inkomsten werden in beslag genomen door de CAB. Ook John Gilligan werd na een uitleveringsstrijd met Engeland teruggebracht naar Ierland en veroordeeld met gevangenisstraf een lange tijd achter de tralies. John Traynor wist te ontsnappen naar Portugal en werd met verstek veroordeeld. Het volgende jaar daalde de criminaliteit met 15%. Iedereen in de Ierse Republiek, waar ze waren toen ze vernamen dat Veronica Guerin werd vermoord op de Naas Road. Na de begrafenis tilt de weduwnaar van Veronica haar zoon op, zodat hij haar kist kan kussen. De wagen met de lijkkist rijdt voor, gevolgd door een wagen met haar naaste familie, waarna de celebrant met het crucifix het gevolg leidt te midden van een erehaag aan mensen die een laatste groet wilden komen brengen aan de journaliste Veronica Guerin in de vorm van een kruisteken. Girl, in the free, don't grow. En zo zijn we aan het einde gekomen, beste luisteraars, van de film Veronica Guerin. Wenst u deze uitzending te herbeluisteren of meer informatie te vinden, kijk dan zeker op onze website www.radiomaria.be onder het programma Katovisie. U kan ook altijd ons mailen met uw vragen of filmvoorstellen naar film@radiomaria.be. Deze Katovisie hadden we het over het waargebeurde levensverhaal van Veronica Guerin, die in Ierland van het jaar 1996 als onderzoeksjournaliste schreef over de drugstrafiek, over de drugsbaronnen die verschillende wijken in Dublin en daarbuiten beheerste, waar de politie, het gerecht, geen gezag meer had. Op gevaar voor haar eigen leven en dat van haar familie wilde de journaliste van de Sunday Independent die criminelen een halt toeroepen. En dat deed ze ook. Ze gaf er wel haar leven voor.